Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jean.
Beste vrienden en luisteraars, vandaag gaan we op stap met de leerlingen van Jezus die terug naar huis vertrekken, naar Emmaüs. Ze zijn helemaal van de plank, zwaar ontmoedigd, ontgoocheld. Maar dat gebeurt ook al eens met ons. Laten we bidden. Kom, Heilige Geest, help ons via dit verhaal van Lucas ons geloof, onze moed terug te vinden, als we door alles om ons heen teleurgesteld zijn, niet meer goed weten hoe het verder moet met ons leven. Open ons hart, ons verstand, onze goede wil, om aandachtig te luisteren. Amen. We vinden dit verhaal van Emmaüs in het Lucas-evangelie 24ste hoofdstuk, van 13 tot 35. En we lezen nu tot vers 24 om te beginnen. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Dat komt neer op 11 kilometer en half. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: waar lopen jullie toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hun: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet, in woord en daad, in de ogen van God en het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. En wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En kwamen ze vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan en troffen het aan, zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Tot hier. Wat weten we al? Deze Kleopas en die andere, die zijn zo vol van lof over Jezus. En ze noemen hem een profeet, maar gebruiken niet het woord Messias. Het is trouwens, ondanks al zijn goede daden en zijn uitstraling, is hij aangeklaagd, gestorven op het kruis, en nu is hij zelfs niet meer te vinden in zijn graf, wat allemaal heel raar begint te klinken, tot ze zeggen dat de vrouwen engelen hebben gezien die zeggen dat hij leeft, Jezus van Nazareth leeft. En het is vers van de pers, hè? Diezelfde dag zelfs. Maar deze vrouwen hebben Jezus dus niet gezien. En de apostelen ook niet. Wel een leeg graf. Ze waren daar zo hevig over aan het praten dat die vreemdeling zich heel nieuwsgierig en geïnteresseerd bij hen voegt. Waarom zijn ze zo hevig in gesprek en wat is er toch gebeurd? Kleopas doet een beetje overdreven verwonderd. Allee, heel Jeruzalem weet het. en die man niet. Wij zouden zeggen, die is zijn smartphone kwijtgeraakt, zeker. De hele wereld is al op de hoogte dat er een oorlog uitgebroken is, daar en daar. En een minuut later zijn er al beelden en is er commentaar met een rechtstreeks verslag, ook al is het aan de andere kant van de wereld, maar wij kunnen het direct meemaken. Maar dat was zo niet natuurlijk in die tijd. Hè? Toen was het van mond tot oor, van mens tot mens, liefst twee getuigen om geloofwaardig over te komen. We kennen dus de naam Kleopas, maar niet van de andere leerling of sympathisant van Jezus. Men zegt dat het de bedoeling is, eigenlijk, dat de evangelist dat met opzet doet, dat die tweede leerling, dat eigenlijk de bedoeling is dat wij mee instappen in het verhaal. Hier is Jezus dus duidelijk nog niet te herkennen. Het lijkt alsof hij eerst iets anders wil doen. Hij wil hen laten vertellen. Ze moeten hun hart kunnen luchten. Hun opinie kunnen geven, getuigen over hun gevoelens, verwachtingen. Alles moet kunnen uitgesproken worden en het is nog te vroeg blijkbaar in Jezus' ogen om zich direct kenbaar te maken aan deze twee. Hij kent ons ook. Hè. Hij weet voor de ene is zijn aanwezigheid onmiddellijk voelbaar duidelijk. En voor een ander is er veel tijd nodig om tot die innerlijke ontmoeting en zelfs inzicht te groeien. Want die is overspoeld door allerlei uiterlijke dingen. Jezus kent zijn schapen. Hij weet wie er op deze manier van laten praten nadien meer kan openstaan, beter zal kunnen luisteren ook naar hem. En hij zal er dan ook in meegaan. Jezus heeft aandacht voor ons groeiproces in het geloof. Sommige mensen die worden pas gelovig op hun doodsbed. Hè? En er zijn er ook die jongeren die bijvoorbeeld van de ene zen- of yoga-groep naar de andere dwarrelen. En sommigen gaan zelfs tot in India op zoek naar een meester, een guru, die hen helpt mediteren om nadien terug te komen en toch nog bij Jezus terecht te komen en een doopsel aan te vragen. Ja, Jezus heeft respect voor iedere van ons. En deze mannen zijn nochtans al volgelingen en dus zelfs overtuigd dat Jezus heel bijzonder was, want ze zeggen een machtig profeet in woord en daad, bij God en de mensen. Wees dus niet ongeduldig als je kleinkinderen of kinderen of bepaalde gezinnen in je familie nog niet tot het verrijzenisgeloof zijn gekomen. De vraag is, ben jij een overtuigde christen? Kunnen ze zien, horen, hoe je vol bent van Jezus? En dat dat ook verschil maakt in je eigen leven, vooral bij grote tegenslagen. Kan je dan verder met je leven? Kan je dan dat allemaal gebruiken, dat geloof, als een springplank? Om terug vreugdevol en gegeven te kunnen leven, met aandacht en inzet voor anderen, gevoed door de sacramenten, door het woord in de Bijbel, in het evangelie, en dat je elke dag stimuleert in die inspirerende relatie met de levende Heer. En ook misschien dat je durft zeggen dat je er kracht uit haalt, ook tegen mensen die niet gelovig zijn. Want het schijnt dat er toch veel op zoek zijn, hè, die blij zijn als er iemand iets durft zeggen, hoe dat die haar geloof beleeft. Jezus die geeft tijd aan ons, hè, om ons verhaal centraal te stellen. Hij luistert. Soms jarenlang luistert hij naar onze vele kwetsuren, frustraties, onze bittere gal, ontgoochelingen die ons geloof in de medemens hebben gebombardeerd. Wie kan je nog vertrouwen? Hè? Ja, dat is zo'n zinnetje. Daar kan je niet mee verder. De schuldigen aan de paal hangen in je verhaal, dat is niet altijd bevrijdend. Zeker niet als het jarenlang hetzelfde liedje blijft. En je nog steeds geen positieve houding hebt gevonden om je argwaan naar mensen toe te overbruggen. Wanneer ga je tekens leren zien van de levende Heer, die alles in je leven een nieuw perspectief kan geven. Je zelfs uit je as doen herrijzen. Je terug in de gemeenschap kan opnemen met fijne uitwisselingen die opbeurend zijn, die acties stimuleren voor anderen. Ja, een heel verwerkingsproces is er nodig. Maar Jezus heeft alle tijd. Ja, hij luistert zolang als het nodig is, tot er een kans komt dat hij zelf ook iets mag zeggen. En dat moment is blijkbaar nu gekomen in het verhaal. We lezen verder. Lucas 24, van 25 tot 27. Toen zei Jezus tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie het niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Onderweg gaan ze dus luisteren. Met een open hart. En er is duidelijk een verlangen om verder met hem te spreken, vragen te stellen, vooral te luisteren naar wat hij allemaal nog te zeggen heeft. Want hij kent de teksten zo goed. Hij kan ze uitleggen door ze in verband te brengen met hem, met de Messias. Want hij zelf gebruikt het woord Messias, die dit alles moest leiden, zegt hij. En dat ze daar aanduidingen van kunnen vinden in de geschriften van het Oude Testament, die ze eigenlijk wel goed kennen. Maar je moet er bij hen in een wrang vallen, hè? Ze hebben de term niet zelf gebruikt. Het is Jezus die spreekt over de Messias. En alles wat die Jezus dan ook heeft gedaan, daarmee vergelijkt. Dat gaat dus veel verder dan een machtig profeet. Er zijn altijd gradaties in onze ontdekkingstocht op gelovig vlak. In feite wil Jezus ons helpen groeien in een steeds sterker inzicht en ook intimiteit met hem. Hij moet veel van onze onwetendheid, blindheid en doofheid overwinnen. Want mensen luisteren amper eigenlijk naar de teksten die ze horen in de Eucharistieviering of naar de preek. Is er dan iets doorgedrongen? Waar lezen ze nog iets van uitleg? Waar gaan ze op in? Wat schiet er in feite over van de goede raad? Om dat Oude Testament ook te lezen. Bijvoorbeeld de eerste lezingen van de mis en ook de psalmen. En zeker de teksten van de profeten, bijvoorbeeld Jesaja, Jeremia, Hosea, Zefania. Dat zijn profeten die veel voorkomen in de Advent en in de 40-dagen-tijd. Hoeveel kan je in parallel zien met Mozes ook? Eigenlijk veel. Het is zo ontzettend boeiend. En iedereen kan op zijn of haar ritme bijleren. Het is echt wel te doen. Natuurlijk moet je een beetje gemotiveerd zijn. Maar als je fan bent van een filmster, een zanger, een voetballer, een tennisser, noem maar op, dan ga je ook van alles lezen en proberen te weten komen over die persoon, waar of niet. Ga op zoek naar wat er in het Oude Testament staat over de Messias en vergelijk het met wat Jezus heeft gedaan. We gaan nu luisteren naar het lied God kent jou. En het is te vinden op de cd Mijn hart zoekt u.
Weet je wat zo mooi is? Bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn. Want hij houdt van jou. Ja, hij houdt van jou.
Ja, hij houdt van jou en mij.
God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
En weet je wat zo mooi is? Bij Jezus
We lezen verder in het Lucas-evangelie, 24e hoofdstuk, van 28 tot 35. Ze naderden het dorp waarin ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee. Toen hij met hen aan tafel lag, nam hij het brood, sprak een zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd ontrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Ja, ze hebben aangedrongen, hè, om mee naar binnen te gaan bij hen thuis. En Jezus heeft hen die kans geschonken. Wat kunnen we daaruit leren? Dat we inderdaad zelf ook naar hem toe een uitnodiging moeten formuleren. Hij is in onze directe omgeving. Hij vraagt niets liever dan ons leven te mogen delen tot in onze intimiteit. Maar God dringt zich niet op aan ons, maar geeft wel signalen, stelt vragen soms via, versterkt ergens wel ons verlangen, onze nieuwsgierigheid. Maar er zijn open deuren nodig in ons leven, in ons hart, in onze intieme kring. Tot waar mag Jezus in ons leven binnen? Op welke momenten is hij welkom en wanneer liefst niet? Over hoeveel schuifjes beschikken we in ons leven als christen? Jarenlang waren veel christenen enkel op zondag christen. En soms ook wel eens op de hoogdagen, Kerstmis en Pasen. En nu zijn we daar al heel blij mee als ze nog met Pasen of zo komen, hè. Of als er nog een kind gedoopt wordt en er een uitvaart is die christelijk is. Of ze doen nog mee aan het goede doel. De tijden waarin we nu leven zijn enorm moeilijk. En ook gewelddadig. Het is zo dat mensen steun zoeken om de zin van hun leven te vinden. En ze zitten net als Cleopas met veel vragen. Ze verlangen naar een Jezus op hun weg. Maar wie zal dat dan zijn? Waar kan hij zich openbaren en zijn woordje doen? Dat het hart doet branden en vraagt naar meer. Kom mee binnen, laten we samen verder uitwisselen. Zo iemand kan een andere christen tegenkomen die in naam van Jezus begint te verduidelijken waar het om gaat, wat we kunnen doen, waar we mogen in geloven en vooral wie Jezus is voor hem of haar. We zijn uitgenodigd om elkaars hart ook brandend te maken van verlangen. Verlangen Jezus te beluisteren, om met hem op weg te kunnen gaan. En ja, tot je hem echt in je intimiteit binnenlaat, hè? Aan tafel gaat met Jezus. Waar kan dat dan? Het kan overal natuurlijk. Maar kijk, wat zegt het verhaal? Dat de heilige Eucharistie een heel belangrijke ontmoetingsplaats is. Dat hij er aanwezig is in brood en wijn, in de kerk in tabernakel, in aanbiddingskansen. Ze herkenden hem aan het breken van het brood. Ja, soms denk ik, maar alleen brood breekt, dat doet iedereen, hè? Wat was er daar nu zo duidelijk anders? Waren Cleopas en die andere persoon soms ook eventueel op het laatste avondmaal geweest? Hebben ze met Jezus vroeger ook al samen gegeten als hij het brood brak en zegende? Toch is daar iets gebeurd, hè? Dat ze herkende en dat typisch was voor Jezus. Ze kregen de genade te geloven in zijn echte aanwezigheid en in de verrijzenis. Wij geloven ook dat hij aanwezig is in het brood, de heilige hostie. Dat is het sacrament van zijn aanwezigheid midden onder ons. Hij mag thuiskomen in ons leven, tot in ons lichaam, ons hart, onze wil, in alles wat we denken, zeggen en doen. Hij is ons levend voedsel geworden. Ik vind dat toch ook opvallend dat ze in het eerste contact al een brandend hart hadden, toen hij de schriften uitlegt. De sleutel doorgaf als het ware, om alles te leren begrijpen, het verband te zien. Joodse rabbijnen die spreken over, ook over een vuur, hè? Bijvoorbeeld als ze de Torah bestudeerden, de vijf eerste boeken, of de teksten van de profeten, want dan gingen ze meestal na die teksten, gingen ze over naar de teksten van de profeten en daarna nog naar commentaren van hun grote meesters en wijzen. Het was een soort schriftketting. Een halssnoer met allemaal parels. Het was niet ongewoon dat ze zelfs vuur uit de hemel voelden, zagen, neerdalen bij hen. Zoals op de berg Sinaï het geval was toen ze de 10 geboden kregen. En daar hebben ze toen ja op gezegd, als groep, als volk, dat ze dat ook gingen toepassen. Dus die uitdrukking is bekend, zo een hart dat in vlam schiet, hè? Brandde ons hart niet. Ook dat onderdeel is in onze Eucharistieviering aanwezig. Dat noemen wij de woorddienst. Er is een verband altijd op zondag tussen de eerste lezing en het evangelie. En de psalm is er ook bij gekozen. En de tweede lezing die verdiept ook de boodschap. Je zou het kunnen zien als soort paren die aan elkaar gereicht worden voor een mooie ketting van geloofsoverdracht en studie. Vraag is of wij die moeite doen om steeds goed te luisteren en zelf er ook eens mee te gaan bidden, op zoek te gaan naar extra uitleg om ons geloof te verdiepen. Dan kan er bij ons ook een heilig vuur komen, hè? En een innerlijk licht dat ons verstand verlicht, extra opent om het te begrijpen, wat de Heilige Geest daar duidelijk wil maken. Als kind, ik was toen 13, mocht ik van onze pastoor op zaterdagavond voorlezen. Dat was dus al de zondagsmis op zaterdagavond. En hij gaf mij een missaal om het te kunnen voorbereiden. Dan had ik dus al die teksten, niet alleen het evangelie, maar ook de eerste lezing, de psalm enzovoort. We waren met twee om af te wisselen en dat missaal moest doorgegeven worden. Dan waren er geen twee. Maar ik was er toch heel blij mee. En soms las ik al op voorhand voor de lezingen van de week daarop, omdat ik het moest afgeven. Dus ik was wel vurig, hè, daardoor. Ik denk, kinderen inschakelen, dat is heel belangrijk. En kijk, ja, ik ben er nog altijd blij mee. Jezus verdwijnt en ze zijn niet droevig, integendeel. Ze hebben nieuwe krachten ontvangen. Ze zijn uit de depressie geraakt die de dood van Jezus bij hen verwekt had. Hij is verrezen, hij leeft. Nu kunnen ze alles terug aan. En ze gaan diezelfde nacht nog onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Weer 12 kilometer stappen. Maar wat een wonder als ze daar aankomen. De verrezen Heer is aan Simon, dus Petrus, verschenen. Dat maakt natuurlijk een groot verschil. Want de vrouwen die hadden dat direct durven ernstig nemen. Maar Petrus, ja, hè, Simon, de leider van de groep, ja, die had nu ook contact gehad met Jezus als verrezene. Dat is de drempel die ze over konden geraken nu, hè. Om maar te zeggen dat het voor de apostelen alles behalve vanzelfsprekend was, hè, de verrijzenis. En dat Jezus niet onmiddellijk herkenbaar was, dat is ook een speciale toestand. Ik vind het een aanduiding dat we hier toch te maken hebben met heel gezonde, nuchtere mensen. Ja. Ze zullen er uiteindelijk hun leven voor geven, hè, voor die blijde boodschap. Ze zullen gefolterd worden. Sommigen gaan ook de kruisdood ondergaan. Net zoals Jezus. Ze waren zeker. Jezus leeft. En Jezus heeft daar dus ook de tijd voor genomen om hem nog meermaals te verschijnen en zo ook te onderwijzen, tot op het einde zelfs nog opdrachten gegeven. Ze hebben een geestelijke groei meegemaakt voordat Jezus dan afscheid kon nemen. Ik snap dat dat eigenaardig klinkt. En ik geloof op basis van hun geloof en van die verhalen die sterk zijn. En ook wij hebben die overgangsperiode nodig om zelf uit dat pijnlijk einde van Jezus te geraken. Ons door de verrijzeniskracht in geloof tot daden te laten groeien. Die onze vreugde, onze trouw aan Jezus uitstralen. Wat er ook gezegd wordt om ons heen of ons belachelijk gemaakt wordt, we moeten zelf die verrijzeniskracht in ons leven aantonen. Er doorheen gaan, bij wijze van spreken. Voor gewoon mensen om ons heen moet het duidelijk worden dat die blijde boodschap voor ons vurig maakt. Dat dat niet zomaar wat woorden zijn. Dat ons hart inderdaad in vuur en vlam is om daar krachtig naar te handelen. Gedreven zijn in ons lief hebben. Zelfs voor grote zondaars. Dat andere mensen vinden dat overdreven is zelfs. We geloven in de vergeving. In de nieuwe kansen die Jezus aan iedereen wil schenken. Die een stap naar hem toezet. En de angst voor de dood, dat wordt vervangen door moed en vreugde. Ja? En bijvoorbeeld nog iets heel anders. Lang geleden eigenlijk, dan waren de bisschoppen zo nog heel belangrijk. Ik zeg niet dat ze nu niet belangrijk zijn. Maar ze werden zo bijna op een piedestal gezet. Zo, hè. Ze waren afstandelijk, afgeschermd gewoon. Maar dat is gelukkig veranderd. Hè? En die overgang heb ik ook meegemaakt met Monseigneur Schreurs. Die was hulpbisschop in Limburg. En wij als jongeren, we gingen op bedevaart 25 kilometer naar Borin te voet. En dat was ze noemden dat ook zo, een Emmaüstocht. Met onderbrekingen om in het gras met elkaar uit te wisselen en in stilte te wandelen. En hij zat er gewoon bij in het gras en luisterde en deelde, zoals wij allemaal. En hij had zijn sandalen aan en ik in mijn sportschoenen. Hij had ook een ongelooflijk goed geheugen. En jaren later herkende mij nog en noemde hij mij bij mijn naam. Voor mij was dat een echte Jezus-ervaring. Ik kan dat Emmaüs-verhaal nooit meer lezen zonder dat ik aan hem denk, met grote dankbaarheid. Dat verhaal leeft in mijn geheugen. En het is ook concreet geworden. Nadien heb ik nog tochten meegemaakt en telkens was het een belangrijk moment. Er zijn nog jongeren die elke maand bij elkaar komen om die ervaring met elkaar mee te maken. En Jezus, de verrezene, geeft hen die kans met hen mee te wandelen, mee binnen te gaan, het brood te breken. En ze gaan gesterkt weer verder met de blijde boodschap. Ik kan het iedereen aanraden. Een Emmaüstocht, ja. Je kan dat met iedereen doen, want Jezus leeft. We gaan nu even bidden. Jezus, stuur ons je Heilige Geest wanneer we onderweg zijn. Of gewoon heel even in ons voortuintje lopen. Misschien verlang je wel dat we iets opmerken. Iemand achter een raam die we kunnen groeten. Misschien loopt er iemand langs die we nog niet kennen en dichtbij woont. Toon ons wanneer een vriendelijk gesprek mogelijk is. Wachtend op de bus of in de wachtzaal bij een specialist. Maak ons bekwaam zoals jij mensen te beluisteren. Eventueel een lichtpuntje door te geven van ons geloof in jou. Jezus, zend ons je Heilige Geest. Wanneer we bidden met teksten die iets moeilijker zijn, maar toch ook met jou te maken hebben. We willen echt graag met jou die parels uit de schriften verzamelen en aan elkaar leren rijgen, waardoor we alles beter gaan begrijpen en jouw vuur in ons neerdaalt vol enthousiasme. Jezus, vergezel ons mee naar binnen. Laat je Heilige Geest ons verlangen groot en edelmoedig maken, opdat we kunnen zien met de ogen van ons groeiend geloof en de overgave van ons hart. Ook wij willen jou, de levende Heer, herkennen, met jou aan tafel gaan en je aanbidden in het mysterie van de Heilige Eucharistie. Jezus, spoor ons aan om na elke Eucharistieviering, elke gebedsavond of uitwisselgroep in te gaan op de innerlijke suggesties van de Heilige Geest, die ons blijkbaar graag op sleeptouw neemt, naar een nieuwe actie, naar anderen toe. Kom, Heilige Geest. Overwin alles wat ons zou kunnen tegenhouden, om van de Heer die leeft te getuigen. Hier zijn we. Hier ben ik, je kleine apostel. Ik wil ervoor gaan. Amen. En als slotlied kan je luisteren naar het mooie lied van Sela en Maius. En je kan het ook beluisteren op YouTube. Dank u voor uw aandacht.
Mijn hart weer doet branden als ik luister naar hem.